Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radiosignaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars bij Radio Signaal van 1 februari. Mijn naam is Renk van Ooyen. In deze uitzending Monika Veldhuis Verhoog van buurtsalon Jeltje in West en René Jansen, directeur van Stichting Karrewiel in Oost. Ze komen praten over de sociale basis. Die hebben we toch eigenlijk al? En wat zijn de gevolgen van de Amsterdamse nieuwe manier van subsidies verdelen voor ons? De campagne 1 tegen eenzaamheid loopt op volle toeren. Liggen geluk en eenzaamheid mijlenver uit elkaar? Wat zijn de bouwstenen van geluk? We praten met een echte geluksprofessor Marijn Ruys. Natuurlijk ook de agenda en mededeling en een gedicht van dichter Terrence Wijnschenk. Eerst muziek. Paul Young, Love of the Common People.
Living on free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have us there. And you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job. Trying to keep your hands warm. Open the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. The knit, the tighter the fit, and that you'll stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can.
De sociale basis is een heel belangrijk onderwerp waar we goed gesprek over gaan voeren. Helaas is René Jansen verhinderd. Die is nog niet in de studio gearriveerd. Maar dat geeft ons eigenlijk wel de gelegenheid, Monica, om jou eens wat beter te leren kennen. Want als we het hebben over de sociale basis in Amsterdam, we gaan daar in een andere uitzending alsnog dieper op in. Jij bent daar niet meer weg te denken onderdeel van.
Nou.
Je bent van buurtsalon Jeltje, ja, dat moet ik even bij zeggen.
Ik ben van buurtsalon Jeltje, maar iedereen is vervangbaar, hè? Altijd. Dus wat dat betreft. Maar ik doe het al een heel tijdje. En ik ben er ingerold omdat wij een actiegroep hadden in de buurt. En er bleken heel veel actiegroepen te zijn toen.
Wat was er om de actie tegen te voeren? Kun je die tijd schetsen, hoe dat eruit zag?
Nou, dat is nu inmiddels is dat zeker 20 jaar geleden. Toen zou de hele Overtoom is toen op de schop gegaan. En wij vonden met meerdere bewoners van de Overtoom dat er niet geluisterd werd naar de signalen van de winkeliers en van de bewoners. En dat er allemaal plannen werden bedacht om enorme fietspaden neer te leggen en nauwelijks meer voetpaden. Dat alle bomen zouden weg moeten. En de tram moest verlicht. En dat precies. Wij zeiden dus ook toen al van ga nou gewoon lekker door het Vondelpark fietsen. En ga niet extra extreem brede paden neerleggen voor een paar fietsers die over de Overtoom willen. Maar goed, daar vandaan ben ik toen terechtgekomen in een buurtcentrum toen de tijd. En dat werd toen nog volledig betaald door de stad. Mm-hmm. Met professionele krachten daar die de boel ondersteunden en allerlei vragen van buurtbewoners konden beantwoorden. Vanop de ene op de andere dag is toen gezegd dat werkt niet meer, dat wijkcentrum, dat moet weg. En daarmee kwam die locatie zou dan vrijkomen voor eventueel een restaurant of een bedrijfsmatig iets.
Waar praten we over? Aan de Borgerstraat?
Eigenlijk praten we dan over het officiële adres Eerste Helmerstraat 106. En daar zat op dat moment ook nog Woon bij in. Gelukkig wilde die daar ook blijven, want anders had het helemaal niet gelukt. En later zijn wij daar dus gedwongen geweest om een zaal te exploiteren op commerciële basis.
Dus dat moest je doen om te kunnen overleven. Doen wat belangrijk was eigenlijk voor de wijk.
Ja, om voor de buurt het geheel te behouden. En dat werd toen in eerste instantie moest dus die ondersteuner eruit. Dat was te duur, die deed toch niks. Mm-hmm. Werd gezegd. En die zaal, ach ja, dat mochten we dan huren voor een wel maatschappelijk prijsje. Maar dan moesten we eigenlijk alle kosten zelf op zien te hoesten. Met verhuur. Nou, in eerste instantie lukte dat helemaal niet zo goed. En toen zijn twee vrouwen, namelijk ik en Hanna Klomp, die hebben bedacht, we willen dat koet houden, die zaal. En we gaan daar gewoon echt 5 dagen per week zitten, zodat iedereen weet dat je daar altijd terecht kan en dat je dat kan huren. En nou, we hebben een hele goede dame gevonden voor de PR. En die heeft ook een mooie website gemaakt.
Hey, maar de actiegroep en het proberen. Nee, maar ik probeer even te kenschetsen. Want je liet Hanna Klomp vallen, dan denk ik meteen aan de Hallen.
Dat klopt.
Dat speelde toen ook? Ja, is dat dezelfde periode?
Dat is allemaal in die periode. Het Stadsdeel zat oorspronkelijk op de Stadsdeelwerf in West. Aan de kade, de Van Lennepkade. De Bilderdijkade heet dat ding daar. Maar toen had het Stadsdeel zelf bedacht, we gaan naar het Bos en Lommer. Dus die Stadsdeelwerf komt vrij en dan moet de Hallen ook maar plat. Want dat is toch ook oud en eigenlijk niet meer bruikbaar. En het GVB kan zijn trammetjes ook best ergens anders stallen. Dat is ook gebleken, dat kon ook. Ze zijn toen gaan zitten bij het Haarlemmermeerstation. De Remise Havenstraat, ja. En, maar Ondertussen was dus daar dat hallengebouw was eigenlijk toch wel heel interessant architectonisch met die grote hallen. En nou ja, Hanna wilde dat in ieder geval niet kwijt. En die heeft zich daar ontzettend hard voor gemaakt om dat te behouden en allerlei mogelijke connecties aangegaan om geld.
Ja, dat vind mensen. Ik zo leuk aan Oud-Westen. Het is een stronteigenwijze buurt.
Ja.
En nee, maar ik bedoel, je ziet het natuurlijk wel vaker dat het afhangt van één of twee gewoon individuen die de kracht hebben of gewoon de eigenwijsheid of de chagrijn hebben.
Ja.
Om dingen gewoon voor elkaar te krijgen. En daar zat je middenin.
Nou ja, dat blijkt ook echt. Dit is geen sinecure om dat te doen. Het is echt keihard werken. Zowel voor Hanna als voor mij, als voor andere mensen momenteel. We hebben nu nog steeds dat hotel in de buurt van de Jan-Piet Heijenstraat.
Ja, dat mooie gat in de
het
wijk.
Het gat van de wijk. Maar daar moet per se een hotel komen, vindt men nu al zeker 8 jaar. Terwijl er beloofd is om sociale woningbouw te plegen voor ouderen met name.
Want die actiegroep die er destijds was tegen de hallen, die is ontbonden enige tijd geleden.
Ja.
Hoe zit het met de strijdbaarheid die er is rondom het gat in de Kinkerbuurt?
Nou, ook dat hangt eigenlijk op twee mensen.
Ja.
Momenteel is dat Margot Nieuwenhuizen en Henk van Dijk. En wij als SBOW ondersteunen dat nog een beetje als er weer eens echt officieel bezwaar moet komen of als er geld nodig is voor een rechtszaak, dan zorgen we dat daar ook geld voor komt met z'n allen. Maar in feite zijn dat de twee mensen die dat momenteel trekken en zich daar helemaal een slag voor in de ronde werken.
En nu wil ik. Nu weet ik dat jullie midden in de wijk staan. En het is, denk ik, voor de mensen die ermee moeten gaan werken, is die sociale basis, om daar nog heel even op terug te komen, volstrekt nog onbegrijpelijk. Er gaat vanmiddag weer een online bijeenkomst vinden om 16:30. Je moet heel goed zoeken, wil je daar definities van vinden.
Maar
eentje die er is in gezond en actief leven akkoord, daarin wordt de sociale basis als volgt omschreven. De sociale basis betekent vrij toegankelijke formele en informele activiteiten en voorzieningen gericht op het elkaar ontmoeten en ondersteunen, ontplooien en ontspannen die zorgen dat mensen kunnen samenleven en meedoen. Nou, dat is een hele bek vol en die moet op de schop volgens de nieuwe sociale basis. Maar vat dit niet een beetje perfect samen wat jullie doen met Buurtsalon Jeltje?
Eigenlijk wel. Voor de buurt, door de buurt kan je ook zeggen. Het is vele malen korter.
Ja, precies.
Maar zo verkoop ik het altijd voor de buurt, door de buurt. En dat is ook wat we doen. We hebben daar een zaal, die kan je gebruiken. Die moet je huren. Helaas, er moet wel geld naartoe. Want de stad financiert op dit moment wel de huur en de gas en lichten. Maar we weten allemaal, er is nog veel meer wat je moet financieren eigenlijk. Je hebt onderhoud aan je gebouw, je hebt dus van binnen, want de buitenkant wordt dan wel onderhouden door de stad, maar de binnenkant, je keuken, je zeil, de hele ratsenflats, dat moet toch, er moet telefoon betaald worden, er zijn allerlei kosten te bedenken. Je wil ook af en toe zelf een activiteit gaan doen in zo'n. Wij hebben bijvoorbeeld een goed bezochte seniorenmiddag. Dan moet er een koekje en een snoepje en er moet iemand staan die dat uitdeelt.
Want wie is dan bijvoorbeeld de partner voor de seniorenmiddag? Of anders
niemand.
Gesteld.
Wij doen dat helemaal zelf. Okay. Ja.
Jullie werken niet met andere partijen samen om activiteiten
te doen? Nou, als we echt gekke dingen willen, dat we denken we gaan eens een keer een uitje doen met die oudjes, dan, mag zo niet zeggen, maar met de ouderen, dan kunnen we een beroep doen op Combi Wel. En die helpen ons dan om dat te regelen. Maar als het op geld aankomt, is ook daar nooit geld. Ja. Want ook die organisatie zit in feite altijd vast met zijn begrote kosten.
Daar kunnen ze niet van afwijken.
En daar kan je niet van afwijken. Dat is tegenwoordig, krijg je zo'n zak geld wordt zo vastgezet op alles.
En een buurtbudget, kun je daar geen aanspraak op maken voor
dat zou je kunnen proberen.
Mm-hmm.
En dan hangt het er vanaf wie daar zit en hoe ze dat plan vinden. Want ja. Er gaan dus burgers over. En die bepalen of ja, die zakken met het geld voor dat ene huidje of dat ene dingetje krijgt. En dat kan ook tegenvallen. Ik had bijvoorbeeld jongens bij Buurtsalon Jeltje, die wilden heel graag een stadsoase, noemden ze dat. Dus zonder mobiel, zonder iets, gezellig bij Jeltje zitten en daar werken of met z'n allen kletsen of leuke dingen doen. En dat is afgeschoten.
Ja, we gaan er zo over verder praten. Eerst even luisteren naar muziek Zoals Je Veux. Tussen 2010 en 2015 was dit het backpackerlied voor backpackende mensen uit de hele wereld. In 2010 van het debuutalbum van Zaz, geschreven door Kerdine Sultani en Tries. We zijn in de studio nog steeds met elkaar natuurlijk. René Jansen die kon helaas niet bij bij het interview zijn voor de mensen die net pas inschakelen. Maar ik praat met Monica Verhoog van Buurtsalon Jeltje. Want het gaat toch nog wel over de sociale basis. Laat ik bij het begin beginnen. Heb jij iets begrepen van de eerste bijeenkomst die online werd georganiseerd?
Ik zou graag ja's willen zeggen, maar ik vond het toch eigenlijk behoorlijk onbegrijpelijk. Omdat er allerlei termen werden gebezigd die je alleen begrijpt als je ambtenaar bent, denk ik. En hoewel ik heel veel van die stukken heb gelezen in de loop der jaren, had ik toch een paar keer iets van, hè? Wat gebeurt hier? Wat wil je nou eigenlijk?
Kun je een voorbeeld noemen?
Nou ja, het woord aanzeggen bijvoorbeeld, dat blijkt in feite...
als je een contract
dat je dan de subsidie stopt. En terwijl, als je iemand aanzegt, dan heb ik ook nog een beetje het gevoel van een begrafenisondernemer. En in die zin klopt het misschien wel, maar ja. Dat is toch de andere tak van sport. Ik vond het een beetje vreemd dat dat allemaal zo wazig gehouden werd. En ik had ook het gevoel dat de ambtenaar af en toe, ambtenaren, niet altijd zelf goed wisten hoe het zat.
Ja, dat hoor ik meer, ja. Nou, als je zelf niet heel dicht bovenop die subsidie materie zit... is het dan raar dat je eigenlijk dat dit een beetje uit de lucht komt vallen? Is dat bij jullie ook zo geweest?
Nou, voor mij viel het ook redelijk uit de lucht. Want er was niet gesproken. Tot voor kort waren we nog gewoon bezig met onze jaarlijkse begrotingen, ja, en allemaal dat. En er werd helemaal niet gesproken over, we gaan alles opnieuw beginnen en alles moet weer op de schop. En in die zin zijn we wel overvallen, ja.
Aanvankelijk, of nou, laat ik het anders zeggen, er wordt gesproken over het vormen van allianties.
Ja.
Nou, een beetje sociale instellingen of iemand die een beetje sociaal is ingesteld, denkt, ja, maar natuurlijk, we gaan gezellige samenwerkingen aan met andere partijen. Maar behoud je nog je eigen toko als je dat gaat doen? Hebben we dan nog iets te zeggen over de kleinere partijen?
Ja, nou ja, dat was voor ons ook een dé grote vraag. In hoeverre moet je je schikken naar grotere partijen? Inmiddels heeft onze accounthouder, zoals zo'n ambtenaar dan heet...
Ja.
Heeft wel toegegeven dat toegezegd dat dat voor de kleinere buurtkamers in ieder geval niet zo is. Dus, maar dat we wel moeten samenwerken. Maar ook dat is helemaal nog niet gekristalliseerd in hun plannen.
Nee, want het is nog steeds niet duidelijk. Wie zijn nou de organisatie, de eigenaars van van die sociale basis? Hè? Want dat is echt een van de punten die ik vragen zie terugkomen. De gemeente heeft een faciliterende en ondersteunende rol bij in de oude vorm van sociale basis. En geen sturende. Dat ligt in de nieuwe vorm wel anders. En er is nog steeds niet duidelijk hoe de zelfbeschikking en het eigenaarschap ligt.
Ja, dat is ook in al die contacten met de gemeente is dat altijd een probleem. Zij financieren en daarmee kopen ze eigenlijk hun invloed. Dat is altijd wat ik denk.
Mm-hmm.
En meermaals in het verleden zijn wij best wel op stormkoers geweest. Met de gemeente.
Ja.
Omdat dan wilde de gemeente eigenlijk per se dat we het een en ander zus deden. En wij wilden dat niet. En dan moet je heel sterk zijn om toch die financiën te behouden. En dat is eigenlijk de spagaat waar je altijd in zit. Dat je tussen te vriend houden en de financiering krijgen. En je eigen zeggenschap behouden en dus financiering kwijtraken.
Kun je zeggen dat buurtsalon Jeltje kerntaken uitvoert?
Ja, toch wel. Wij hebben wij worden gehuurd op dit moment door allerlei groepen, waaronder Team Ed, die zich bezighoudt met psychosociale problematiek. We doen zelf die seniorenmiddag. We hebben een meer beweegprogramma voor ouderen. We proberen leuke dingen te doen op het gebied van muziek voor de buurt. Allemaal kleinschalig, maar zeker niet verkeerd, zou ik maar zeggen. Ja. Er wordt echt ontzettend veel gedaan. En daarnaast hebben we ook nog feesten en partijen in huis. Van private personen die zelf te klein wonen. Want ook dat is natuurlijk in de stad helemaal anders geworden in de laatste 10 jaar. We zitten met z'n allen opgehokt op 1 vierkante meter, bij wijze van spreken, voor een gigantische huur. En Dus kan je thuis niet meer je feestje vieren.
Ja, want thuis is toch een heel belangrijk begrip in elke sociale basis. In die zin dat we langer thuis wonen, ook meer zorg nodig hebben. Als je nou buurtsalon Jeltje zou voor je zou zien, maar dan 15 jaar in de toekomst. Ja. Heb je dan enig idee wat de rol van Jeltje daar zou zijn? In bijvoorbeeld de zorg voor ouderen?
Nou ja, op een gegeven moment was een wethouder in Amsterdam-West die vond dat we meer zorg gerelateerd moesten worden. Die wou eigenlijk juist ons weer koppelen aan een zorginstelling. En dan zou de zorginstelling wel bepalen hoe Jeltje er moest reilen en zeilen. Ook dat wilden we toen niet.
Nee, nee.
En wat ik voor me zie is dat het allemaal kan. Want dat is nu ook wat ik ambieer. Dat Jeltje open staat voor alles en iedereen. Ongeacht religie, afkomst of wat dan ook.
Ja.
En dat je daar kan doen wat je vindt dat nodig is op dat moment. En dat, ja, soms is er een enorme hoos aan mensen die vinden dat er groen initiatieven moeten komen. Ja. Ander moment is er veel meer een vraag naar eenzaamheidsbestrijding. Dan hebben we nog inderdaad echte zorg. Buurteams die de hort op gaan vanuit een bepaalde locatie of gesprekken voeren. En zo, ja, zo moet iedereen een beetje kunnen doen wat hij wil bij Jeltje.
En nu zijn er meer buurtkamers in West en de rest van Amsterdam.
Ja.
En die delen vaak dezelfde waarden. Die komen vaak ook voort uit min of meer activistische kringen. Een beetje zoals jij er ook in bent gerold. En doen min of meer dezelfde belangrijke dingen voor mensen in de verschillende buurten.
Ja.
Kan jij overzien of dit in de nieuwe situatie, in de nieuwe sociale basis, nog hetzelfde is?
Ja, ik denk dat dat misschien zelfs wel sterker moet worden. En daar hoop ik ook een beetje op, omdat we, je wil een aantal dingen, wil je ook werkelijk heel kleinschalig doen. Zodat de afstand tot de locatie ook zo klein mogelijk blijft. En als je dat voor elkaar hebt, dat je bijvoorbeeld op iedere, bij wijze van spreken, straathoek, gewoon een eenzaamheidsbestrijding hebt, dan kan je ook gewoon volgens mij heel snel schakelen en die mensen ook daadwerkelijk uit hun huis halen.
Ja, want ik denk dat de buurtkamer als Jeltje, dat moet niet alleen een bestemmingslocatie zijn, maar ook een verblijfslocatie.
Ja.
Dat mensen niet alleen maar via een hulpvraag bij jullie binnenkomen, maar dat zou gewoon
daadwerkelijk zelf komen, ja. En dat begint wel steeds, ik doe het nou 10 jaar, en eindelijk beginnen we een beetje bekend te raken. Maar je ziet ook nog steeds, kom ik mensen tegen die er nog nooit van gehoord hebben.
Ja.
Dat kan. Je hebt dat gewoon, als je het niet zoekt, dan kom je het ook niet tegen. En pas als je zoekende bent naar het een of ander, zie je zo'n locatie.
Ja, we gaan het in een andere uitzending ook nog uitgebreider hebben over de sociale basis. Voor nu wil ik je heel erg danken dat je bent gekomen.
Jullie ook bedankt dat ik dat verhaal kwijt kan. Ja, toch, leuk.
Dankjewel. En dan gaan we nu luisteren naar het gedicht door Terrence Wijnschenk.
Jo.
Meegedreven door de muziek, een dag dromend op het ritme van de waan van de dag, was hij blij haar te zien. Of wie dan ook, want dit was geen moment om alleen te zijn. Eigenlijk wilde hij helemaal niet zijn, maar hij kon niet anders. Want hij was en werd meegedreven door de muziek. Yeah.
Life Size the Humans and Spread a Little Love. Dan gaan we nu luisteren naar de agenda en mededelingen door Michiel de Beer.
Agenda en mededelingen van donderdag 1 februari. Agenda. Hartekreet in buurtkamer Bellamy Museum. Het gewilde Westen. Op zondag 4 februari bent u van 1:30 tot 5:00 van harte welkom bij toneelgroep De Dames van West. Zij spelen het stuk Hartekreet. Rita is op zoek naar een manier om haar pijn te helen. Gaat ze dat vinden bij Stichting Hartekreet? Het is een voorstelling over een zoektocht met alle gevolgen van dien. De voorstellingen beginnen om 1:30, 3:00 en 4:30 en duren alle een 30 minuten. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Buurtkamer Bellamy Museum vindt u aan het Bellamystraat 378 in Amsterdam-West. VPRO Special 100 dagen in de Vergeten Wijk. Op dinsdag 6 februari om 8:00 s'avonds organiseert Pakhuis de Zwijger een gesprek over de rol van de overheid en van de vrijwilligersorganisaties bij het bestrijden van armoede en onvrede. In het tv-programma 100 dagen in de Vergeten Wijk onderzoeken Tim van den Besten en Nicolaas Veul hoe groot het sociale vangnet van Nederland nou echt is. Hun ervaringen leggen bloot waar de verzorgingstaart tekortschiet en op welke manier vrijwilligers dit gat opvullen. Tijdens deze bijeenkomst praten bewoners, professionals, politici en vrijwilligersorganisaties met elkaar om te onderzoeken hoe de overheid en de samenleving ervoor kunnen zorgen dat burgers weer worden geholpen. Meer informatie op de website van Pakhuis de Zwijger. Adres Piet Heinkade 179 en de toegang is gratis. Een toegankelijk OV voor iedereen. Ook in Pakhuis de Zwijger op donderdag 15 februari om 8:00 s'avonds een avond om wat er nodig is om het openbaar vervoer toegankelijk te maken voor ieder Amsterdammer. Als je als persoon minder mobiel bent of een beperking hebt, is reizen met het openbaar vervoer een behoorlijke opgave. Er zijn verschillende initiatieven gestart om het OV voor iedereen toegankelijk te maken. Een OV-coach die mensen helpt tijdens de reis, of een taskforce die als doel heeft om het reizen in het OV beter te maken. Hoe is het nu en wat is er nodig? Een avond met medewerking van Cliëntenbelang Amsterdam. Alzheimer Café en Trefpunt Special. Op 14 februari 2024 om 19:30 vindt een speciale editie plaats van het Alzheimer Café in de Bali. Praat met radio-dj Frank van der Lende en Happiness-hoofdredacteur Eveline Helmink over dementie. Zij delen hun ervaringen en gaan in gesprek. Wat betekent het als jij of je naaste de diagnose dementie krijgt? Welke invloed heeft de ziekte op je leven? Hoe deel je dit met je vrienden of bekenden? Deze en andere vragen komen aan bod in de speciale editie van het Alzheimer Café en Trefpunt. Heeft u dementie of een naaste met dementie? En woont u in de buurt? Kom dan naar deze bijeenkomst. Aanmelden via de website van Alzheimer Nederland is noodzakelijk. De balie vindt u aan het kleine Gartmanplantsoen nummer 10. Mededelingen. IM Ruud van Zuilen. Cliëntenbelang Amsterdam herdenkt Ruud van Zuilen. Hij overleed 20 januari jongstleden op 67-jarige leeftijd. Ruud leed aan multiple sclerose, MS. Hij was een grote inspirator voor cliëntenbelang en een voorbeeld voor een positieve, kritische geest in een steeds kwetsbaar wordender lichaam. Ruud behoorde ook tot de oprichters van Amsterdamse Patiënten- en Cliëntenplatform, een van de vier voorlopers van Cliëntenbelang Amsterdam. Binnen de organisatie waarin hij actief was, streed hij ervoor om cliënten een stem en sterke positie te geven aan de beleidstafels. Invloed en regie op eigen leven stonden zeer hoog in zijn vaandel. Meer informatie vindt u in het mooie In Memoriam op de website van Cliëntenbelang. Oproep Ombudsman en Kinderombudsman Intensivering Aanpak Dakloosheid. De afgelopen jaren heeft de Ombudsman Metropool Amsterdam regelmatig aandacht gevraagd voor de problematiek rond dak- en thuisloosheid. Ondanks de extra opvangplekken in de gemeente neemt de problematiek alleen maar toe. Door meer vrouwen en kinderen in een zeer kwetsbare huisvestingssituaties en in een noodopvang komen de rechten van kinderen vaak onder druk te staan. Er is vaak sprake van onveiligheid, uitbuiting of het scheiden van ouders en kinderen. De ombudsman wil net als de nationale ombudsman meer middelen, meer inzet en een versnelling van de aanpak. Ook moet de kostendelersnorm afgeschaft worden. Tijdelijke bewoning moet rendabeler worden en de zorg moet integraal worden benaderd. Tot zover de agenda en de mededelingen van donderdag 1 februari. Terug naar Renk.
De campagne 1 tegen eenzaamheid draait momenteel op volle toeren. Ondanks vele initiatieven om eenzaamheid te bestrijden, zijn er toch veel mensen die zich eenzaam voelen, ook in Amsterdam. Aan de telefoon Marijn Ruijs. Marijn, jij onderzoekt de wetenschap van geluk.
Dat klopt. Hallo, leuk dat ik jou blij ben. Ja.
Ben je elke dag gelukkig eigenlijk als wetenschapper van geluk?
Niet elke dag natuurlijk. En ik denk ook niet dat dat haalbaar is om elke dag gelukkig te zijn. Iedereen heeft gewoon klote dagen en dat hoort er gewoon eenmaal bij. Maar ik ben wel, sinds ik dit ben gaan onderzoeken, wel echt een stuk gelukkiger geworden. Omdat ik gewoon beter weet waar ik mijn focus moet leggen. En dat is wel heel fijn. Dus over het algemeen ben ik heel gelukkig. Maar er zijn gewoon klote dagen, dat hoort erbij.
Dat onderzoek doe je ook heel praktisch, hè?
Ja, klopt. Ja, ik ga gewoon. Ik vind het leukst om gewoon zelf mezelf als proefkonijn te gebruiken en allerlei experimentjes te doen. Dan ga ik gewoon de straat op. En dan, als we het bijvoorbeeld over eenzaamheid hebben, dan ga ik het daar bijvoorbeeld over hebben met mensen. Of ik heb een tijd terug mijn telefoon ingeruild voor een oude Nokia. En dan ga je gewoon eens kijken wat gebeurt er als ik inderdaad niet meer een smartphone heb. Eigenlijk op een heel praktische manier. Gewoon het lekker een beetje zelf uitproberen.
En dan zegt de wetenschap, één definitie van geluk is een gevoel van betekenis en zingeving over je leven in het geheel, plus de mate van positieve emoties op een normale dag. Dat klinkt als een soort recept, maar is er ook een recept tegen eenzaamheid?
Ik denk dat heel moeilijk is om dat meteen te zeggen, maar ik denk dat er wel een heel makkelijke manier is om in ieder geval fysieke eenzaamheid tegen te gaan. En ik denk dat dat gewoon is om wat vaker met elkaar te gaan praten. Want we zien in Nederland dat eenzaamheid gigantisch groot is. Volgens de Rijksoverheid tot 47% van de Nederlanders voelen zich eenzaam. Dat is echt superveel.
En heb je het dan echt over eenzaam als fysiek eenzaam, zoals je zegt, in huis alleen? Of met mensen omringd en zich toch alleen voelen? Of eenzaam?
Ja, ik denk, daar is dus een verschil in, zeg maar. Dus je hebt aan de ene kant dus fysieke eenzaamheid. Dat is dus inderdaad dat je je gewoon alleen voelt omdat er gewoon geen mensen om je heen zijn. Maar je hebt ook mensen die voelen zich eenzaam terwijl ze in gezelschap zijn. En ik denk dat in allebei de gevallen dat het erover gaat dat je gaat praten met elkaar over dit onderwerp. Maar ook vooral in het geval van fysieke eenzaamheid denk ik dat de oplossing gewoon een stuk makkelijker is. En ik denk dat daar het gewoon vooral is. We moeten gewoon vaker praatjes maken. We zitten allemaal op ons telefoon in de trein. We doen het gewoon veel minder. En ook als we kijken naar ons geluksgevoel, worden we gewoon heel gelukkig van als we een praatje maken met iemand. Mm-hmm. Alleen die onderzoekers gingen ook kijken van dat zijn onderzoekers van de Universiteit van Chicago. Even kijken, hoe heet ze nou ook weer? Eppie en Schreuder. En wat zij dus zagen is, de meeste mensen praten niet met anderen omdat ze vaak denken dat anderen er niet op zitten te wachten.
Ja.
Dus misschien zit je nu wel thuis en denk je, of je zit in de trein en je ziet iemand en denkt, het lijkt me wel een aardig persoon. Maar denk je, ik weet niet of die wel met mij wil praten. En daarom gaan we dus niet met elkaar praten.
In de campagne die nou loopt, 1 tegen eenzaamheid, daar zien we twee scenario's naast elkaar. In de ene wordt iemand gevraagd mee iets te gaan drinken en in het andere scenario niet. Als je in de huid van een eenzame persoon zou kruipen, is dat een vorm die werkt voor die mensen om er iets aan te doen?
Gewoon te vragen of iemand mee iets wil gaan drinken?
Meer een persoon die naar de campagne zou kijken, die misschien eenzaam thuis zit en dan zou je kunnen denken, dat is leuk dat er in de campagne wordt gezegd dat je aan mensen kunt vragen of je mee mag gaan borrelen. Ja. Maar die moeten er dan wel zijn.
Ja, en het is heel moeilijk om het zelf te vragen natuurlijk. Hè? Dus dat is ook al. Ik denk dat die campagne vooral ook heel erg werkt voor mensen die dat misschien wat minder voelen en die dan misschien iemand zien waarvan ze denken, hey, die kan het wel gebruiken. Maar ook als je jezelf wel eens alleenig voelt, ik denk dat dat wel ook een oplossing is. Maar ik weet niet of het altijd precies de mensen aanspreekt die zich daadwerkelijk heel erg eenzaam voelen. Maar als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik heb ook periodes gehad dat ik me gewoon wat alleen voelde en dan was gewoon de oplossing, ga gewoon naar een club of ga gewoon naar een plek waar het gewoon gezellig is en ga daar met mensen praten. Maar ook praat gewoon met mensen op straat. En dat is een soort superskill die je kunt ontwikkelen door gewoon heel veel mensen te gaan kletsen. Ontdek je eigenlijk dat iedereen hartstikke aardig is en gewoon het beste met je voor heeft.
En wat gebeurt er dan in je hoofd eigenlijk als je dat doet en het lijkt te werken?
Je bedoelt als je een praatje maakt met mensen?
Bijvoorbeeld.
Stofjes
die worden aangemaakt.
Nou, volgens mij wordt er dan oxytocine aangemaakt op het moment dat je met mensen contact legt. Ik weet in ieder geval, ik weet niet of dat helemaal precies zo werkt als je praatjes maakt. Mm-hmm. Ik weet wel, als je iets goeds voor een ander doet, dan maak je echt stofjes aan, zoals dopamine en serotonine ook. En die geven je een soort high gevoel, waardoor je gewoon lekker voelt. Dus ook iets voor een ander doen, daar worden we gewoon ook heel gelukkig van.
Ja.
En ik denk dus inderdaad ook, als je bijvoorbeeld een praatje maakt met iemand, ja, eigenlijk doe je dan ook gewoon iets voor een ander. Dus, en het leuke is, het werkt gewoon twee kanten op. Je wordt er allebei gewoon een stukje blijer van. Dus niet alleen de persoon met wie je praat, maar ook jijzelf, die krijgt er gewoon een goed gevoel van. Het geeft gewoon een stukje verbinding.
En werkt het nou zo dat als je meer dan 150 mensen om je heen hebt, dat is dat getal, ik geloof dat stammen vroeger een gemiddeld aantal personen van 150 waren, hè? Dus mensen hebben een netwerk om zich heen van gemiddeld 150 mensen, is mijn punt. En mijn vraag is, worden wij agressiever of misschien op een andere manier wat vervelend als er meer dan die 150 mensen om ons heen zijn? Ook online bijvoorbeeld.
Ik ken de theorie zelf ook niet per se over die 150 mensen. Ik heb het wel eens voorbij zien komen, maar ik heb er nooit bron onderzoek over gelezen of zo.
Nee, ik ben heel erg aan zoeken naar de naam, maar die komt me ook niet. Schiet me ook niet te binnen. Ja, is het dus moeilijker?
Ja, dus ik zou daar geen antwoord op kunnen geven. Ja.
Is het moeilijker in deze tijd om relaties aan te knopen?
Ik denk het. Allicht wel. Nou, kijk, natuurlijk is het voordeel van social media dat je elkaar heel makkelijk een berichtje kan sturen. Dus ook mensen die wat verder zijn kun je bereiken. Maar we zitten er wel behoorlijk aan vastgelijmd tegenwoordig aan onze smartphones. En wat ik net al eerder zei ook, als je dus bijvoorbeeld in de trein zit, dan zie je de meeste mensen zitten gewoon op hun telefoon. En het grappige is, we denken vaak dat we er gewoon niet zo blij van worden om met mensen te praten. Dus dat hebben ze ook onderzocht van waarom, ja, word je daarna blij van om gewoon even met iemand te kletsen. En de meeste mensen die denken van niet. Die denken dat het fijner is om in je veilige bubbeltje te zitten. Maar de wetenschap laat eigenlijk precies het tegenovergestelde zien. Dat we er juist gelukkig van worden om met elkaar te praten. En ik denk wel zeker dat, dat het op die manier misschien iets moeilijker voelt om contact te beginnen. Vroeger had je dat natuurlijk helemaal niet. Dat je een oortjes in had of dat je de hele tijd op je smartphone zat. Dan nou, las iemand misschien de krant of zo. Ja. Maar bijvoorbeeld ook toen ik mijn eigen experimentje deed, waar ik het net al even over had, van, waarin ik mijn smartphone inruilde voor een oude Nokia. Ja, het grappige was, wat er eigenlijk gebeurde automatisch, was dat ik gewoon veel vaker in de trein met mensen ging kletsen. Omdat ik gewoon niet die afleiding van mijn telefoon had. Dus je gaat op een andere manier jezelf vermaken. En juist even door je te vervelen, nou, dan denk je, hey, nou, ik ga wel eens even met iemand kletsen. En voor je het weet heb je een heel leuk gesprek. Dus ik denk dat het misschien wel iets ingewikkelder maakt.
En als je in het dagelijks leven van mensen, je wordt wakker, gaat dingen doen, gaat in de bed, je slaapt. Wat zijn typische of praktische tips die je kunt geven aan mensen om zich in het alledaagse wat gelukkiger te voelen?
Ja, een heleboel dingen eigenlijk. Dus maak praatjes, dat is al een heel simpele. Sport en beweging, het is een heel erg open deur, maar het is wel echt iets wat zeker een impact heeft. Ook met het sporten en bewegen maak je stofjes aan waar je gewoon gelukkiger van wordt. Het is zeg maar zelfs ook afgezet tegen mensen die antidepressiva namen. Nou, dan werkt zo'n sportprogramma, dat werkt eigenlijk gewoon vrijwel net zo goed als antidepressiva. Het is gewoon op de lange termijn zelfs effectiever. Dus het is een heel fijne manier om gewoon lekker te gaan bewegen. Daar word je gewoon meteen blij van. Dus het is een goede manier om somberheid tegen te gaan en gewoon echt even je wat lekkerder te voelen. Ook geeft je meer energie, want je hartslag gaat omhoog. Dus ook juist als je moe bent, is sporten dus een hele goede oplossing. Of maak even een wandelingetje. Nou, meteen dat. De natuur, wandelen in de natuur, daar worden we gewoon heel gelukkig van. Het zorgt ervoor dat we minder stress ervaren, dat we creatiever worden. Dus het zijn eigenlijk best wel open deuren die we allemaal wel weten. Maar wat misschien iets een minder open deur is, wat ik altijd wel een hele fijne vind. Het is natuurlijk best wel lastig om jezelf te motiveren om dan te denken, hey, ik ga daadwerkelijk sporten. Naar buiten. Dus wat ik zelf altijd doe, ik vind dat een heel fijne oefening en dat is de 2-minuten regel. En dat betekent, maak dingen gewoon voor jezelf super klein. Zeg niet tegen jezelf, ik ga nu een uur sporten, maar zeg, ik ga even 2 minuten sporten. Dus dan hoef je alleen maar je hardloopschoenen aan te trekken. Alleen die eerste 2 minuten. En het grappige is wat er dan gebeurt, we vinden namelijk het beginnen gewoon het allerlastigst. Maar als je eenmaal begonnen bent, dan ga je het meestal toch wel afmaken.
Maar dat geeft dan ook het gevoel van geluk en voldoening dat je het in elk geval bent begonnen?
Probeert het, ja. Ja, zeker. Ja, maar het leuke is meestal, dat zul je maar eens merken als je tegen je, met jezelf afspreekt, ik ga 2 minuten sporten, je trekt je hardloopschoenen aan. Ja, wat je zult merken is, dan loop je naar buiten en denk ja, nu heb ik toch mijn hardloopschoenen al aan. En dan ga ik net zo goed maar even een rondje rennen.
Ah, oké. Okay.
Dus bijna nooit blijft het bij die 2 minuten. En zo ben ik bijvoorbeeld iets anders waar we gelukkig van worden, is nieuwe dingen leren en nieuwe dingen proberen. Dus wat ik mezelf probeer te leren is om piano te spelen. En ik zeg tegen mezelf, ik ga altijd even 2 minuten piano spelen. En het grappige is, als ik thuis kom, heb ik een lange dag gehad. En dan kan ik mezelf echt niet toezetten om een half uur te gaan spelen of oefenen. Maar als ik echt zeg 2 minuutjes, nou, dan zit ik achter die piano. En geheid speel ik dan alsnog een half uur of 3 kwartier. Dus door gewoon het voor jezelf, die instap gewoon wat kleiner te maken, dan maak je het gewoon voor jezelf wat makkelijker om vaker geworden te
doen. We gaan na de muziek, ja. Wil ik het heel graag met je hebben over geluk en werk. We gaan eerst even luisteren naar muziek. Carmana.
Ja.
Carmana. Ik heb nog steeds aan de telefoon Marijn Ruijs, de onderzoeker naar de wetenschap van, in wetenschap van het geluk. Marijn, ik geloof dat we een jaartje of 20 geleden te horen kregen, Nederland wordt een dienstenmaatschappij, een diensteneconomie. Er werden bijvoorbeeld fabrieken werden afgeschaft of verkocht, verplaatst naar het buitenland. En nou, ze hebben te maken met de artificiële intelligentie, de tweede golf veranderingen die het werkleger eigenlijk staan te wachten. Wat betekent dat voor ons geluksgevoel op het werk eigenlijk?
Dat kunnen we natuurlijk nog moeilijk zeggen. Ik denk eigenlijk dat het een heel positieve impact kan hebben. Dat we gewoon taken die we niet zo relaxed vinden om te doen, kunnen uitbesteden aan artificiële intelligentie. Dus ik denk dat dat een stuk makkelijker wordt. Waardoor er misschien wat meer ruimte overblijft voor de creatievere taken die dus gewoon heel leuk zijn om te doen. Maar het zal voor veel mensen misschien ook wel voor heel veel opschudding zorgen dat je ineens datgene wat jou nuttig maakt minder kan doen. Dus het kan twee kanten op gaan en dat zal voor iedereen natuurlijk verschillend zijn.
Ja, dat zou heel mooi zijn als dat betekent dat jij in een mooie flow terechtkomt in je leven en werk wordt voor een deel overgenomen door AI. Dat kan heel erg bevrijdend werken, lijkt mij.
Ja, want hoe is dat bijvoorbeeld bij jou? Gebruik je het al veel, kunstmatige intelligentie?
Ik persoonlijk eigenlijk niet, nee. Nee. Ik speel er wel wat mee en ik weet ongeveer wel wat het kan.
Ja.
Maar nee, persoonlijk eigenlijk speelt het nog geen rol. Tenminste, niet in mijn dagelijkse leven. Iedereen gebruikt AI, of je nou wil of niet.
Ja, ik vind het zelf dus heerlijk, want ik merk dus bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk, als ik dus inderdaad aan het schrijven ben of zo, dan hoef ik niet meer spellingschecken te doen en zo. Dus eigenlijk alle taken waar ik zelf wat minder zin in heb, dat kan ik gewoon dus overgeven aan ze. Maar ja, eerlijk gezegd kan ik gewoon ook niet in de toekomst kijken, dus ik weet niet hoe dat voor ieder mens zal zijn, zeg maar.
Wat is voor wat betreft werk, wat is het ideale werk eigenlijk om je als mens gelukkig te voelen?
Nou, er is een grappige index gedaan en dan kijken ze wat zijn nou eigenlijk de gelukkigste beroepen ter wereld.
Ja.
En wat daar dan bijvoorbeeld naar boven komt is dat hoveniers, die zijn ontzettend gelukkig. Dus mensen lekker in de tuin werken, nou, dat sluit nou best wel aan bij de tip die we hiervoor hadden. De natuur maakt ons gewoon heel erg gelukkig. Maar bijvoorbeeld kappers zijn ook ontzettend gelukkig. Dus dat is ook heel grappig. En dat sluit dan weer aan met het stukje waar we het ook net over hadden. En dat is worden gelukkig van draadjes maken met mensen.
Ja, natuurlijk.
Je levert natuurlijk een afproduct af. Je maakt iemand meteen blij. Dus je hebt dat contact. Je maakt iemand blij. En na een half uur is iemand ook weer weg. Dus, en loodgieters staan ook nog eens heel hoog. Dus het is heel grappig dat juist dat soort beroepen, lekker praktisch, mensen blij maken. Ja, daar worden we gewoon gelukkiger van. Dus,
wat ze ook over gemeen hebben, is dat er vrij kortlopende contacten zijn.
Ja, dat is ook waar. Ja, ja. Ja.
En
ook als bloemist. Bloemist die staat dus eigenlijk net als souvenir. Dus dat is ook gewoon allemaal dat soort dingen. En heel vaak denken, als het gaat om het salaris of wat dan ook. Maar dat maakt dus eigenlijk veel minder uit dan we daadwerkelijk zouden denken.
En de blik op oneindig, wat vrij populair is momenteel, zijn de digital nomads. Hè? Dat je met je laptopje ergens in de zon zit te werken. Weliswaar een werkend leven hebt. Maar is dat, dat vergezicht beslissend voor ons geluksgevoel?
Dat zou ik niet zo heel goed weten. Ik kan me voorstellen dat als je in de natuur werkt, dat zeker een invloed heeft op hoe gelukkig je je voelt tijdens je werk. Dus als je inderdaad naar een kantoor aan het kijken bent of naar de zee, ja, dat zal zeker een verschil maken waar je bent. Het heeft natuurlijk ook te maken met wat voor werk je doet. Als je werk doet waarvan je het gevoel hebt dat het betekenis geeft, dan is het natuurlijk heel anders dan wanneer je werk doet waarbij je denkt, nou, ik heb niet echt het idee dat ik iets aan het bijdragen ben aan de wereld. Dus dat maakt natuurlijk ook uit. Of hoe je naar werk kijkt. Sommige mensen die kijken daarna van, nou, ik moet gewoon even mijn kosten verdienen en dat is prima. En anderen die hangen alles op aan hun werk. Dus het is met iedereen is natuurlijk verschillend. En dat maakt het ook wel lastig om daar echt heel veel uitspraken over te doen.
Ja, kun je tot slot de allerbeste tip geven voor voor geluk op het werk?
Ik denk dat ik net ook al met die eenzaamheid een beetje genoemd heb, maar gewoon maak wat vaker praatjes. En wat ik ook altijd een hele fijne vind, is meestal kijken we naar de dingen die niet af zijn of die niet gelukt zijn op een dag. Probeer eens aan het einde van de dag te denken. Wat zijn nou drie dingen die je goed hebt gedaan, waar je gewoon trots op bent?
Oké, dat lijkt me een hele mooie afsluiter. Ja. Hartelijk dank. Dank aan mijn gast Monica Verhoog, geluksprofessor Marijn Ruijs. Dank aan Terrence Wijnschenk voor het gedicht en Michiel de Beer voor de techniek. Tot volgende week.
Tot ziens. Dankjewel, Henk.
Doei.
Doei, doei.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.